Hoofdstuk 2. Piotr vertelt over de jeugd van zijn moeder in Sint-Petersburg tussen 1917 en 1922. Waar waren we ook alweer gebleven? De vorige keer vertelde Piotr over de eerste jaren van zijn moeder die in Sint-Petersburg is opgegroeid. Over haar nichtje Olga, over haar moeder en over haar vader. Wat er dagelijks overheerste was de armoede thuis bij Anna, Piotrs moeder. Heel weinig eten en geen geld om een huis warm te stoken. Dat gold niet alleen voor Anna's familie, ook om hun heen was iedereen arm. Dat leidde ertoe dat er steeds meer opstand kwam onder de armen tegen het bewind van de tsaar. Hier ongeveer eindigde Piotr zijn verhaal in 1917, wanneer er al maanden grote demonstraties in de stad zijn. Het is erg gevaarlijk. Dagelijks vallen er slachtoffers. Anna en haar nichtje mogen niet naar buiten overdag en ze zijn beide 7 jaar oud. Maar op een dag doen ze dat toch. Om 2 straten verder in een kolkende massa mensen terecht te komen. Het regende onderweg toen ik naar Piotr fietste en toen ik aankwam moest ik even bijkomen. Gelukkig had Piotr al een handdoek en een oude werkbroek en een oud flanellen hemd klaargelegd. Dit is typisch Piotr om dat te doen. Zelfs loopt hij rustig glimlachend door de keuken, want hij wil verder met zijn verhaal. Weet je, Floor, er kwamen deze week zoveel verhalen uit die tijd bij me naar boven, daar kan ik de rest van het jaar wel podcasten mee vullen. Nu ter plekke schiet me alweer een verhaal te binnen, als ik jou je kleding zie wisselen. Mijn moeder die vertelde me ooit dat ze zich altijd aan- en uitkleden onder de dekens. Niet uit schaamte, maar omdat het gewoon zo koud was in hun huis. Die kou, had ik je daarover verteld? Mijn moeder was een vrij frêle vrouw en die kon gewoon niet wennen aan die kou. Maar eigenlijk was iedereen frêle daar of gewoon mager, want er was gewoon echt bijna helemaal niks te eten. Die honger en die kou, daar heeft mijn moeder de rest van haar leven het over gehad. Hoe luxe ze het hier vond. Ja, het was helemaal geen vetpot toen ze hier in de jaren 30 kwam, maar ja, er was altijd brood en elke avond was er iets te eten. In de oorlog mocht ik ook niet klagen van haar. Ze zei dan alleen maar, ach jongen. En dan aarde ze even over mijn bol. De rest hoefde ze al niet meer te vertellen, want die verhalen had ik al gehoord tijdens al die wandelingen. Hier om de hoek in de Haarlemmerhout. En mijn moeder was net als haar vader ook een verhalenverteller. En ik smulde er net zoveel van als zij. Waar ik je nog niks over verteld heb, is de relatie van mijn moeder Anna Petrovna met haar moeder. Je zou het beeld kunnen krijgen dat Anna vooral een vaderskindje was, naar aanleiding van wat ik de vorige keer vertelde. Maar dat is slechts 1 kant van het verhaal. Overdag klopte dat helemaal. Haar vader was veel thuis. Maar in de avond hing Anna aan haar moeders rokken en zat ze eigenlijk altijd op schoot bij haar en sliep ze ook 's nachts bij haar. En Anna kon niet zonder de warmte van haar moeder. Zo noemde zij het zelf, maar haar moeder was net als haar vader ook helemaal weg van haar. Dat dromerige meisje wat gewoon nog een kind was. Ze gaf zin aan hun harde levens. Ze was hun hoop. Zonder dat Anna dat besefte, zorgde haar aanwezigheid voor het voortbestaan van de relatie tussen haar ouders. Ze konden allebei in die jaren niet zonder Anna. Het was dan ook niets voor niets dat ze haar verboden hadden het huis uit te gaan. Anna was 7 toen in begin 1917 die onrust, met name in Sint-Petersburg, maar ook elders in Rusland, losbarstte. Er sneuvelden dagelijks mensen die demonstreerden tegen de honger en de armoede. En de kozakken die de tsaar trouw gebleven waren, reden vaak op hun paarden met getrokken sabels, hup, de meute in. En dat beeld is ook mijn moeder bijgebleven toen ze die dag met Olga uit het raam klom en 2 straten verder in die massa mensen terechtkwam. Binnen een paar tellen was ze de hand die ze vasthield van Olga kwijt en holde die massa allerlei kleine straatjes in toen de paarden op hen afkwamen. 1 vrouw pakte Anna op en holde met haar een kleine zijstraat in, veilig voor de horde paarden die kort daarna voorbij denderden. De beelden die ze zag en de geluiden die ze hoorde toen ze met deze onbekende vrouw weer voorzichtig terugliep naar de straat, zou ze nooit meer van haar netvlies gaan. Met name in de jaren dat ze hier weer in een oorlog verzeild raakte, werd ze geregeld midden in de nacht gewoon schreeuwend wakker. Ja, als kind snapte ik daar helemaal niks van. Ik werd er heel onrustig van. Als ik mijn moeder 's nachts hoorde gillen en kon niet meer doen dan naar haar toe gaan rennen en haar vastpakken. En, nou ja, dat hielp dan gelukkig. Dan besefte ze weer dat ze niet meer daar was. Maar hier in Haarlem. Op die momenten wilde ze er niet over praten. Maar op onze wandelingen heeft ze me wel verteld wat ze heeft gezien. Ja, eigenlijk was ik niet van plan dit te vertellen, Floor. Het gaat vanzelf, zodra ik aan haar denk. En dan denk ik aan heel veel dingen, maar ook hieraan. Het stomme was dat ik, toen ze me vertelde wat ze gezien had, toen luisterde ik gewoon. Ze keek recht voor zich terwijl ze praatte. En de tranen rolden over haar gezicht. Ik mocht haar niet aanraken. En nu pas, na al die jaren, ja, voel ik ook wel de emotie die zij toen voelde. Piotr pakte als vanzelf de draad weer op en zei toen: misschien besef ik nu pas echt hoe pijnlijk het was wat ze zag. Ook omdat ze nog zo klein was. Ik zal het niet tot in detail vertellen, Floor, maar er lagen verspreid door de straten mensen die geraakt waren door paarden en sabels. Veel kreunende mensen, veel bloed. Maar wat haar vooral bijbleef, is dat ze daar haar oom zag. De vader van Olga. In een pose waardoor ze meteen wist: ja, die is dood. Ze holde de steeg weer in en bleef rennen. Rennen, rennen. En gelukkig kwam ze niet meer in de menigte terecht, maar in een park. Het park van haar en haar vader. En hij zat op een bankje te kletsen en toen klom ze op zijn schoot, sloeg haar armen om hem heen en zei verder helemaal niks. En toen haar vader vroeg of er iets in de hand was, schudde ze van nee. Ze heeft het er verder nooit met iemand over gehad in Sint-Petersburg. Ze wilde die beelden niet meer zien en gaandeweg leek het ook te lukken. Niemand heeft haar ook gevraagd hoe ze bij haar vader kwam, terwijl ze eigenlijk niet naar buiten mocht. Het nieuws dat haar oom gedood was, samen met vele anderen, overheerste de familie volledig. Vanaf dat moment was er voor beide gezinnen iets veranderd wat grote gevolgen zou hebben. Beide zussen besloten vrij snel om met z'n allen in het huis van Anna te gaan wonen. Het was een beslissing die uit nood geboren was. Haar tante had te weinig inkomen om de huur te betalen. Veel van wat er vertrouwd was, veranderde op dit moment. De onrusten stopten niet, tegendeel, ze werden heviger en dat leidde een paar maanden later ertoe dat de tsaar zich gedwongen zag af te treden. En daarna werd het wat rustiger in de straten van Sint-Petersburg, maar echt rustig was het nog niet in het land. Er werd nog geregeld stevig gevochten tussen groepen die de macht naar zich toe wilden trekken. Anna had op dat moment slechts af en toe iets over haar broer gehoord die vocht in België. Haar ouders hadden hele hoge verwachtingen van hem. Haar moeder hoopte dat met het einde van de oorlog haar zoon zou terugkeren en hun zou kunnen helpen om het leven een beetje beter te maken. En toen de Eerste Wereldoorlog in 1918 afliep, viel er kort daarna een brief op de deurmat. En Anna herinnerde zich dat moment nog zeer goed. Zij moest namelijk haar vader gaan zoeken en hem gelijk mee naar huis nemen. De vader opende de brief bij thuiskomst en las hem helemaal voor. Eerst heel enthousiast dat zijn zoon de oorlog had overleefd, dat hij nu in België was. Wat ze miste, is dat hij niet over zijn terugkeer schreef. Hij schreef vooral over waar hij was en hoe mooi hij het er vond en dat hij een meisje had leren kennen waar hij inmiddels verkering mee had. Anna wist nog goed dat haar moeder en haar vader aanspoorden om door te lezen, maar dat hij steeds meer door tranen overmand was en steeds verder stokte. Haar vader wilde het niet lezen, want hij vermoedde al welke kant het opging. De zin "voorlopig blijf ik in België" kwam bij allebei die ouders heel hard aan. Ze vielen huilend in elkaars armen en dat had Anna nog nooit meegemaakt, dat haar ouders steun zochten bij elkaar. Anna moest er ook van huilen, al snapte ze nog niet waarom. Er stond echter nog iets in die brief waarvoor haar ouders en Anna hem eeuwig dankbaar waren. Namelijk dat als hij de kans zou krijgen, hij pakketjes en geld zou sturen naar huis. De brief van haar broer was ook een van die momenten die Anna bijgebleven waren. Het was ook een kantelpunt, omdat er daarna eigenlijk niet zoveel meer veranderde in hun omgeving. Het leven was nog steeds heel hard, er was weinig werk en er was weinig eten, maar dankzij de pakketten van haar broer af en toe wat geld, waren er toch lichtpuntjes. Het bracht hun hoop en dat was wat ze heel hard nodig hadden. Voor Anna zelf was de periode dat beide gezinnen samenwoonden vooral een best wel gezellige tijd. En ze vertelde me dan ook dat dat misschien raar klonk door al die toestanden, maar ja, ze was omringd door familie die haar dierbaar was. En Olga was bovendien nu dag en nacht gewoon om haar heen. En beide meiden sliepen vanaf het eerste moment samen en kletsten heel wat af. En ook hun twee moeders, die zussen waren, hadden heel veel steun in elkaar. Anna's vader daarentegen was vooral veel weg. En ze vond hem meestal op een bankje in het park als ze hem zocht. Olga's broer die zocht vooral zijn vrienden op. En misschien kunnen we daar gewoon de draad verder oppakken. Want toen Anna en Olga ouder werden en geleidelijk vanaf jaren 20 de communistische staat vorm zou krijgen, was er nog steeds heel veel armoe. Maar de richting die dit hele gedoe opging, die begon duidelijker te worden. Anna en Olga waren inmiddels 12. Niets wat interessanter was voor die meiden om op zoek te gaan naar Vadim, de broer van Olga. Hij was namelijk 15 inmiddels en hij zwierf heel vaak door de stad als ze scholen uit waren met zijn vrienden. En die vrienden begonnen Olga en Anna steeds interessanter te vinden. En dat was wederzijds.